Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolg bij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 30 en daarvan het 5e en het 6e vers. Psalm 30 vers 5, ik sprak door mijn geluk misleid. Ik wankel niet in eeuwigheid. En het 6e, maar toen ge u slechts een ogenblik verbergde, trof mij vrees en schrik. En wat er verder volgt in het 5e en het 6e van Psalm 30.
Thank you.
zingen wij naar de wet, Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaan wordt ons uit gunst vergeven. Psalm 79, vers 4, nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
zingen wij na de wet, Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaan wordt ons uit gunst vergeven. Psalm 79, vers 4. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
lezen 1 Korinthe 8 en vervolgens Galaten 4 vers 8 en 9. Eerst 1 Korinthe 8 en daarna Galaten 4 vers 8 en 9. In 1 Korinthe 8 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn. Wij weten dat wij al tezamen kennis hebben. Kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen. Maar zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn, wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan één. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde, gelijk er vele goden en vele heren zijn, nochtans hebben wij maar één God, de Vader, uit welke alle dingen zijn, en wij tot hem. En maar één Heer Jezus Christus, door welken alle dingen zijn, en wij door hem. Doch in alles is de kennis niet. Doch in allen is de kennis niet. Maar sommigen met een conscientie des afgods tot nog toe eten als iets dat de afgoden geofferd is. En een conscientie zwak zijnde wordt bevlekt. We spijzen nu maat ons goden niet aangenaam. Want het zij dat wij eten, we hebben geen overvloed. En het zij dat wij niet eten, we hebben geen gebrek. Maar zie toe dat deze uw macht niet enigerwijze een aanstoot worden degene die zwak zijn. Want zo iemand u, die de kennis hebt, ziet in der afgodentempel aanzitten, zal de conscientie desselven die zwak is niet gestijfd worden om te eten de dingen die de afgoden geofferd zijn? En zal de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan om welke Christus gestorven is? Doch gij die dan alzo tegen de broeders zondigende en hun zwakke conscientie kwetsende, zondigt tegen Christus. Daarom indien de spijze mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergere. En dan Galaten 4, vers 8 en 9. Maar toen, als gij God niet kende, diende gij degene die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert ge u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, leer ons onze zonde zien in het licht van uw heiligheid en van uw heilige wet. Dan is zonde schuld. Schuld voor God. Leer ons vanmorgen ook te zien dat u die goede God bent, die nooit met ons doet naar onze zonden. Wat is zonde dan onredelijk? Als we de zonde toch zien in het licht dat u er alles voor heeft overgehad om de zonde te vergeven en weg te doen. Wat doet de zonde dan pijn? Wat is de zonde dan bitter? Wil ons dat laten zien vanmorgen. We zijn de dienst begonnen met het zingen van Psalm 30. Wat gaf u de dichter een geluk? Onmiskenbaar. En in zijn geluk meende hij dat het nooit meer anders zou worden. Als u overkomt, Heere, als u ons hart vervult met uw liefde, door uw Heilige Geest, dan denken we werkelijk dat het altijd zo blijft. Maar toen u slechts een ogenblik verborg, trof ons vrees en schrik. Dan beven de fundamenten en dan laat u zien dat wij zonder u niets kunnen en ook niets zijn. Zojuist hoorden we uit uw mond, de kennis maakt opgeblazen. Zo was het ook met Petrus, zelfoverschatting. En in de weg van een diepe val leerde hij die eeuwige, onveranderlijke zondaarsliefde van u. En dat is niet klein te krijgen. Waar we echt de dienst mee begonnen die trouwen houdt. U kent onze harten, Heere. Maar misschien zijn er maar heel weinig mensen op hun plek geweest de achterliggende week. Want wij zijn zo zwak dat we de hoge temperaturen niet aankunnen. Hoe makkelijk is dat de irritatie, verzuchting. En zoals een van onze broeders schreef, leer ons te zuchten zoals in Romeinen 8. Hunkerend uitzien. En die heerlijke toekomst die is weggelegd voor allen die u vrezen. En in onze zwakheid en met onze schuld komen wij vanmorgen bij u om u te vragen of u alles zou willen hinderen, wegnemen wat de loop van uw woord kan hinderen. Geef ons kracht, Heere, om te luisteren, om aandacht te hebben voor datgene wat u tot ons te zeggen heeft. Als door de warmte ook ons concentratievermogen minder is, wilt u er ons door genade bovenuit tillen. Help ons ook in het spreken om in alle eenvoudigheid te spreken, maar wel in betoning des geestes en der kracht. En wij smeken u, wilt u de toepasser zijn, wilt u het woord in ons hart leggen. Opdat we het woord niet naast ons neerleggen. Maar dat het ons mag onderwijzen. Mag onderwijzen. Zo wat u nodig acht voor ons. Gedenk heel de gemeente, Heren, zoals we hier samengekomen zijn of thuis meeluisteren onder al de omstandigheden van het leven. Onze ambtsbroeder diaken Otte moest opgenomen worden in het ziekenhuis met een dubbele longembolie. Het zijn wel wegen, Heren, die u gaat. Niet alleen voor hem, ook voor zijn vrouw. En gezin, o Heere, wilt u sterken en wilt u geven als er misschien ook soms wel momenten van moedeloosheid zijn, dat de geest ook soms leeg is, dat u verrassend nabij komt en onderwijst. Geef ook naar het lichaam wat nodig is en wilt u de middelen die worden aangewend zegenen. Ook als wellicht deze week er spannende uitslagen zijn. Toen Abraham geen antwoord kon vinden op de vraag die Isaac hem stelde, vluchtte hij in uw voorzienigheid. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Want alles is bij u bekend. Mag hij dat en mag zijn gezin dat ervaren. Alles ligt bij u vast. En alles schikt u ons uit uw vaderlijke voorzienigheid ons toe. Geef dat ook aan mijn vrouw en aan ons gezin. We hebben een moeilijke week achter de rug, Heren. U weet ervan. Wat is ziek zijn en sterven toch een ontzaglijk proces. Als ons lichaam wordt afgebroken. En als we werkelijk niets meer kunnen en niets meer hebben. O God, u heeft nog geholpen tot hiertoe. En op het noodgeschrei nog een zekere uitkomst willen geven. Wilt u helpen, Heren, en ondersteunen. En de middelen die worden aangewend nog zegenen. Maar boven alles spreekt u. Want er is maar één troost. Maar één grond die ook overblijft. Als we alles kwijtraken. Wilt u nabij zijn, Heren. En dat heeft u beloofd. De ziel die tot u zucht. Het hart dat schreiend tot u vlucht. En soms zijn er geen tranen meer, Heren. Dat weet u ook wel. De Zoon des mensen is gekomen, niet om gediend te worden. Wat een bevrijdende evangelie. Als we nog te zwak zijn om u te zouden willen dienen. Ook dan te moeten belijden, kan het niet. De Zoon des mensen is gekomen om te dienen. Sterk ook Hans Elenbaas, Heren, geef hem ook alles wat nodig is. In de weg van herstel, revalidatie, geduld. Wilt ook deze weg voor hem gebruiken, heiligen aan zijn ziel, ook Potter, mevrouw Moerland, mevrouw Poot en Van der Stelt. Wees u ze ook nabij in hun eigen omstandigheden. Wil zijn in alle rouw, in alle moeite, in alle verborgen kruisen, ook van psychische noden. Alle waarom vragen. We bevelen elkaar aan u de levende God aan en wij bidden u, Heren, leer ons te buigen. Waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. Al druist het dwars tegen ons vlees in, geef ons een kruimel geloof om ons te onderwerpen aan uw woord. Dat ons leert dat u het nooit verkeerd doet en dat u zich nooit vergist. Wil ons vanmorgen dan onderwijzen vanuit uw woord, Heren, want uw woord, dat is een vast en een betrouwbaar fundament. En dat we door de kracht van uw woord in onze nekvel gegrepen mogen worden. En door diezelfde kracht ook vastgehouden mogen worden. Wil zo een uitdeling zijn van menigerlei genade nadat een ieder van noden heeft. Heb dank dat u ons samenbrengt. Dat we onder uw woord mogen zijn vanmorgen. Maar dat is een machtig voorrecht. Gedenk degenen die weggelopen zijn, die afgezworven zijn. Die je toch niet tegen kunnen houden om u eens te ontmoeten. Wilt u ze tegenkomen en wilt u ze ontmoeten op hun zwerftocht. Ze thuisbrengen in Christus. Verhoor ons gebed om Jezus wil. We zingen samen uit de avondcel, de versen 4, 5, 6 en 7. De avondzang, de versen 4 tot en met 7. woord van God komt tot ons uit 1 Korinthe 8, het derde vers. 1 Korinthe 8, vers 3. Maar zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats, opgeblazen kennis. Ten tweede, God kennen. Ten derde, van God gekend zijn. Opgeblazen kennis, God kennen en ten derde van God gekend zijn. De gemeente van Korinthe is nog maar een jonge gemeente. Een jonge gemeente die midden in de wereld staat. Want de stad Korinthe is een bruisende stad waar je alles kunt krijgen voor je vlees. Je kunt daar van harte zondigen wat je ook maar wilt. En God heeft daar velen uitgetrokken. Dat had de Heer tegen Paulus gezegd. Ik heb veel volk in die stad. Dus het moet best wel een behoorlijke gemeente geweest zijn. Maar daar staan ze nu. Te midden van die bruisende wereldstad. En dan ook nog eens met hun eigen oude ik. Nou, dat is te begrijpen dat hij de jonge gemeente vragen heeft. En ik denk ook eigenlijk wel dat er toch altijd ook wel weer vragen overblijven. Vragen, hoe moet je nu concreet handen en voeten geven aan dat nieuwe leven? En hoe moet je nu met elkaar omgaan? Vragen die er vroeger niet waren, want je leefde maar naar hartelust zoals je wilde. En nu wil je graag leven zoals de Heere dat van ons vraagt. Maar dat is niet altijd even eenvoudig. De Bijbel is ook nog weer niet een boek dat je zegt, nou, je doet die Bijbel open en je hebt gelijk een antwoord. Dus die gemeente die ging wat vragen formuleren en die hebben ze ook gestuurd naar Paulus. Kunt u ons helpen en kunt u ons wat antwoorden geven en hoe we moeten leven? Heeft u ook vragen? Want het feit dat de gemeente vragen heeft is te waarderen. Het is dus niet zo dat ze zeggen, nou ja, dat zoeken we zelf wel uit. En we weten wel hoe we het allemaal moeten doen. En ze hebben dus wel verlangen als gemeente om naar de wil van God te leven. En dan heeft Paulus in hoofdstuk 7 al wat vragen beantwoord rondom het huwelijk. Dat is ook te begrijpen. Voor hun bekering was dat één zedeloos gedoe daarin. Korinthe, en dat was algemeen aanvaard, dat is prima. En in 1 Korinthe 8 zijn er wat vragen over het eten van offervlees dat aan de afgoden is gewijd. Het is een ontzettend lastig hoofdstuk. Maar helemaal als u ook de tweede helft van hoofdstuk 10 ernaast legt. Heel wat dikke boeken geschreven. De meningen lopen ook nog aardig uiteen. Maar wat opvalt is dat Paulus eigenlijk niet eens een direct antwoord geeft. Hè, of je nu wel of niet dat offervlees mag eten. Overigens, dat maakt het ook nog eens een keer lastig. Toen de synode in Jeruzalem bij elkaar kwam, dat kunt u lezen in Handelingen 15. Toen hebben ze daar besloten om de heidenen in ieder geval ook dit op te leggen, dat ze geen vlees dat aan de afgoden was gewijd mochten eten. En hier komt dus de vraag naar voren, mag dat? En waarom heeft Paulus dan niet gewoon geschreven, nou ja, zie dat besluit hè, wat op de synode genomen is. Dan was de kous af. Maar Paulus geeft eigenlijk een heel ander antwoord. Paulus doorziet wat er achter de vraagstelling eigenlijk speelt. En dan gaat het niet zozeer over de vraag of je nu wel of geen offervlees mag eten. Dat komt dus ook niet aan de orde. Dat antwoord geeft Paulus ook eenvoudiger niet eens. Maar dan gaat hij een antwoord geven hoe je de christelijke vrijheid moet gebruiken. Ik weet niet wat er boven het hoofdstuk in uw Bijbeltje staat, maar bij mij staat er niet eigen recht, maar liefde tot richtsnoer. Niet eigen recht, nou u weet wel, ik houd helemaal niet zo van het woordje recht hebben. Maar blijkbaar heb je in de christelijke vrijheid toch ook bepaalde rechten. Dus als sommigen dat offervlees aten, dan was dat op zich genomen geen zonde. Ze stonden in de vrijheid. Maar blijkbaar, en dat heeft Paulus goed gezien, maakten ze geen goed gebruik van die vrijheid. Want het richtsnoer in de gemeente moest zijn de liefde. De liefde. Dus niet zeggen van we hebben het recht, het gelijk aan onze kant. Maar wel zeggen hoe dienen we onze zwakke broeder. Dus Paulus doorzag de vraagstelling, doorzag wat er aan de hand was. En daarom gaf hij geen direct antwoord op de vraag, mag je nu wel of niet offervlees eten? Maar hij geeft eigenlijk als antwoord een soort tegenvraag. Waar dien je elkaar nu eigenlijk het beste mee? Waar dien je nu eigenlijk elkaar het beste mee? En dan met elkaar gaat het over die een even dierbaar geloof deelachtig zijn. Daar gaat het om. Dus op de synode van Jeruzalem was besloten dat de heidenen zich moesten onthouden van het vlees dat aan de afgoden was geofferd. Gewijd, de heidenen na hun bekering. En nu zijn er hier in Korinthe christenen, echte oprechte kinderen van God. Die hebben de kennis. Dat staat er toch? Wij weten dat wij al tezamen kennis hebben. Dat hoeft helemaal niet op een ironische wijze bedoeld te zijn. Want het is ook zo. Door de waarachtige bekering tot God hebben zij echte kennis gekregen. Dus Paulus, kijk, de een meer, de ander minder, dat mag zo zijn. Maar we hebben allemaal kennis. Dus allen die door God tot God bekeerd zijn, die hebben ook echte kennis, geloofskennis gekregen. Nou, hier in Korinthe zijn er dus christenen die ook kennis hebben van de christelijke vrijheid. En die maken ook gebruik van die kennis. Op zich genomen is dat natuurlijk ook goed. Want wat heb je aan een hoofd vol kennis wat je niet toepast?
Wat heb je eraan dat je het allemaal weet, hoe het moet, zonder dat je het ook in praktijk brengt? Dus ook dat is zelfs op zich genomen nog niet eens zonde. Wij weten dat we al tezamen kennis hebben. Er zijn dus christenen, gevorderde christenen zou je kunnen zeggen. En die hebben kennis gekregen van de christelijke vrijheid. Paulus vermaande gelaten dat ze terugkeren naar de eerste beginselen. Nou, dat doen wij niet, zeggen die Korintiërs. Dat doen wij niet. We zijn in de vrijheid gesteld waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En we gaan niet terug. We laten ons niet weer in juk opleggen. Die oude levensstijl van vroeger. En zij motiveren dan ook die kennis, zoals Paulus dat aanhaalt in vers 4. Wij, zegt hij, weten dat een afgod niets is, ijdel. Er is dus wel vlees aan de afgoden geofferd, maar die afgoden bestaan niet. Dus er is ergens een stukje vlees neergelegd voor een afgodsbeeld. Dat is eigenlijk een zinloze handeling, het is leeg. Eigenlijk doe je niets. Dat staat er. En je had ook de godin Afrodite, ik zal daar zo nog wel iets van zeggen, gewijde tempelprostitutie. Maar het is niets, want Afrodite bestaat niet. Alles wat op de eerste plaats komt in ons leven, waar ons hart en onze gedachten mee vervuld zijn, behalve God, of naast God, dat is afgoderij. Dus dan ben je eigenlijk met niks bezig. Dan zeggen die gevorderde christenen in Korinthe. Kijk, dat stukje vlees is wel ergens neergelegd. Maar of het nou in de vitrine van de slager ligt of het heeft even voor een afgodsbeeld gelegen, dat is één en hetzelfde. Want omdat die afgod niet bestaat, is het ook geen geheiligd, geen gewijd vlees. Daarom is het ook niet zondig om het te eten. Het is gewoon vlees van een geslacht dier. En dat mogen wij gerust eten. Maar Paulus zegt, er zijn ook broeders die zover nog niet gekomen zijn. Vers 7, doch in allen is de kennis niet. Dus niet iedereen binnen de christelijke gemeente is door genade zover in hun denken. Dus nog een keer, dat denken is geen zonde. Daar gaat Paulus ook feitelijk niet op in. En het recht hebben ze, want het is ook waar. Een afgod is ook helemaal niks. Jullie zijn vroeger bezig geweest met niks, voor je de enige ware God kent, hebt leren kennen. Jullie hebben kennis gekregen, maar de een heeft meer kennis in de gemeente dan de ander. Dus er zijn broeders in de gemeente, dus nog een keer, het gaat over mensen die genade hebben, die kunnen vertellen wat God aan hun ziel gedaan heeft. Die weten van waarachtige bekering, door God tot God. Maar de een is verder geleid dan de ander. En nu zijn er mensen die kennis hebben. Alleen, het blijkt wel, ook uit onze tekst, dat het een kennis is zonder liefde. En dat is een kennis die opgeblazen maakt. Een opgeblazen kennis. Nou, wat is nu eigenlijk de achtergrond van wat hier aan de hand is? Als je zo door Korinthe loopt, dan zie je overal tempels. Net als Athene, de stad is zeer afgoden. Dus de Korintiërs zijn zeer godsdienstig van nature. En bij die tempels zijn eigenlijk eetzalen, nou ja, we zouden zeggen restaurants. Ook wel handig als je iets te vieren hebt, dan ga je daar naartoe. Of zomaar eens een avondje uit eten. En dan wordt er ook vlees te koop aangeboden dat aan de afgoden is geofferd. Je vraagt je eigenlijk wel af, waarom hebben dan die afgoden dat niet opgegeten? Even goed kijken wat er gebeurt, hè? Dus de priester van een zekere afgod, die heeft een heerlijke schaal met vlees. En die legt dat in de tempel, misschien in het heilige van de tempel. Voor het beeld van die afgod. Ik weet niet hoe lang. En na verloop van tijd haalt hij dat eten weer op. Maar die afgod die heeft er niks van opgegeten. Waarom niet? Ah, ze hebben wel een mond. Maar die kan niet open. En dat beeld heeft wel een buik. Maar daar kan helemaal niks in. Ik ben toch werkelijk echt dwaas bezig. Heel dwaas bezig. Dus na verloop van tijd wordt dat eten weer opgehaald. En nou, dat wordt weer te koop aangeboden. Geheilig. Gewijd vlees. Want het was voor de afgod. En natuurlijk hebben ze er een mooie draai aan gegeven. Ze hebben gezegd, weet je wat? Die God die geeft dat nu ook aan jullie. Als een teken dat hij dat offer heeft aanvaard. Want heel die godsdienst daar van die heidenen, die werd eigenlijk overheerst door angst. Je moet die goden tevreden houden. Dus je ging niet alleen met je gezin uit eten, maar eigenlijk at je dus ook, nou ja, met een God uit het veel godendom. Want eten is in de oudheid altijd, nou ja, een gemeenschapsmaaltijd. En dan deel je van alles met elkaar. Dat is om de banden te versterken. En zo waren dus eigenlijk die eetzalen, die restaurants ook bedoeld. Om de band te versterken. Als wij wat samen te vieren hebben, dan eten we ook met elkaar. En nou, dat doe je ook om de band te versterken. En hier versterkte je dus ook de band met een God uit dat veel godendom. Uit angst. Stel dat die God boos op je werd, dan krijg je tegenslagen. Of je werd misschien wel verdoemd. Uit angst. Dient u de ene ware God uit liefde om zijn zelfs wil? Of zit je in de kerk uit plichtsbesef? En toch ook wel bang dat je straks naar de hel moet? Niks waard. Dat is geen godsdienst. Daarmee zeg ik niet dat het niet goed is om hier te zitten. Geloof is uit het gepredikte woord van God. En er komt nog iets bij. Die tempels die hadden niet alleen eetzaal, die hadden, nou ja, laat ik het maar zeggen, ook eigenlijk nachtclubs. Ik wees al op de gewijde prostitutie van de godin Afrodite. Zij was geen godin, gedachtenspinsel. Maar natuurlijk wel aangenaam voor het vlees. Als de mannen het al wat aardig gedronken hadden en de vrouwen en de kinderen gingen naar huis, dan was het eigenlijk best algemeen aanvaard in Korinthe om een overspel te bedrijven. Ja, zo'n godsdienst, dat kun je eigenlijk best wel handhaven. Gaat er wel in. Ik heb u al vaker gezegd dat de goden die geen goden zijn, gedachtenspinsels, zoals je het zelf graag wilt. Dan mag je altijd je vlees handhaven. Maar zodra God je in je nekvel grijpt, gaat hij je vlees kruisigen. Volk van God, wordt niet moedeloos als u tegenslag op tegenslag krijgt. Want uw vader kastijdt u voor uw nut. Om de eenvoudige reden dat hij u beloofd heeft. Dat vlees en bloed het koninkrijk niet zal beërven. Uw vader, zegt u, dat laat u achter. Dat wordt straks begraven. Maar wat ik in u verheerlijk heb, dat gaat naar huis. Dat is Bijbels. Wees niet mismoedig, volk van God. Want dit is de Bijbelse lijn. Wij gaan door veel verdrukkingen in. Het koninkrijk, het hemel. De afgoden en de duivel die helpt wel om ze in uw hoofd helder te krijgen. Ja, geef dat dan. Je mag ook wat hebben. Niet te veel somberen. Maar ook een beetje geluk hebben in dit leven. Nou goed, en toen greep God in. En die heeft die Corinthiërs bekeerd. Dus die Corinthiërs die kennis hebben, meer of minder, die zijn uit dit leven gehaald. Dus een leven van godsdienst, restaurants en nachtclubs. Best wel aangenaam. En God heeft ze eruit gehaald. En dat hebben we gelezen in Galaten 4, vers 8. Toen u God niet kende. Toen u God niet kende. Dus God niet kennen gaat altijd gepaard met het zoeken van een zo makkelijk mogelijk leven hier op aarde. Die twee gaan altijd staan. Of je het zo makkelijk mogelijk krijgt, dat weet ik niet, maar je zoekt het wel. En God heeft ze uit dat zondige leven gehaald. Uit de duisternis. Tot zijn wonderbaarlijk licht. Als je God niet kent. Dan ben je dus een slaaf van dit leven. Van het uitgaansleven. Ik vraag u toch om daarover na te denken. Als ik die zomeragenda zie, dan denk ik, ja, dat komt omdat wij God niet kennen. Maar als je geen God kent, dan zoek je toch die leegte maar wat op te vullen. Je moet toch wat hebben. Ze hebben God niet gekend. En God niet kennen, want God kennen is het eeuwige leven, maar niet kennen betekent dat je onder het oordeel ligt. Dus die angst die er onder de grond voerde, de ondertoon voerde in die godsdienst van de Corinthiërs, is op mijn eigenlijk weg te stoppen door dat uitgaansleven. Weg te dringen door dat uitgaansleven. Altijd dom. Om dat te doen. De Corinthiërs zijn bekeerd. Echt bekeerd. En ze hebben kennis gekregen. En die kennis die is als zodanig geen zonde, dat is niet fout. Maar ze zijn opgeblazen. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Met zoveel woorden zegt Paulus. Inmiddels is het een kennis geworden wat alleen nog in het hoofd zit. En de liefde is eigenlijk helemaal verdwenen naar de achtergrond. Dus Bijbels gezien, Bijbelse kennis is altijd vervuld met liefde. Want u weet wel, in het Oude Testament is kennen, bekennen, het liefdesdaad tussen man en vrouw. Dus Bijbelse kennis is nooit alleen maar kennis met je verstand. Het doortrokken van de liefde. Maar blijkbaar is dat hier gefilterd, die kennis. En is alleen maar die harde, zakelijke kennis overgebleven. Dat is allemaal wel waar. Dat is allemaal wel waar. Maar de liefde ontbrak. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er als na kortere of langere tijd de kennis de liefde wegfiltert? En dan ga je een ander de maat nemen. En dan ga je over een andere heersen. Of je wordt hoogmoedig. Zoals Petrus. Dat gevoel. Dat is aangrijpend. U weet wel hoe diep Petrus gevallen is. Nou, en dat is wat hier aan de hand is. De kennis zonder de liefde wordt nu als een maatstaf aangelegd bij die zwakke christen. En dan zegt de liefdeloze, gevorderde christen. Nou, eigenlijk ook al een heel eind teruggezet. Maar de liefdeloze, gevorderde christen zegt, ja maar ho, ik blijf gewoon naar die restaurants gaan. Dat mag in de christelijke vrijheid. Ja, dat mag. Oké. Maar twee dingen, hè. Dat is, dien je je broeder ermee. Dat komt hier natuurlijk vooral aan de orde. Twee is, ben jij zo sterk dat je weer terug kunt in het hol van de leeuw waar God je uitgehaald heeft? Zou je dat kunnen? Zou je dat kunnen? Zonde waarin je je vroeger hebt uitgeleefd, zou je daar nu met een rein, standvastig geweten kunnen zitten? Het uitgaansleven. In het restaurant. En in de nachtclub. En zo. Of is dat spelen met vuur? De kennis maakt opgeblazen. Dan zullen ze u allemaal verlaten. Ik niet. Ik kan wel in dat restaurant zitten. En ik kan me zo voorstellen dat de schaars geklede dames in de tweede helft van de avond door het restaurant liepen om de mannen te verleiden en mee te gaan, jawel, naar de gewijde tempelprostitutie. Als David al niet staande bleef, zou ik het dan kunnen? En dan vult u maar uw eigen zwakheid in. Onze tweede gedachte. God kennen. Maar, zo iemand God lief heeft, word je maar geeft een tegenstelling aan. En God lief hebben, dat betekent dus kennen. Lief hebben en kennen is geen tegenstelling. Dus je ziet wat hier gebeurt. Die oprechte, verder gevorderde christenen hebben een kennis overgehouden en de liefde is weggefilterd. En die tegenstelling maakt Paulus dus. Dus nog een keer, de Bijbelse kennis is geen zonde, want dat is geloofskennis. En er is een geloofskennis die gepaard gaat met de liefde, met God liefhebben. Er gebeurt trouwens nog iets, God liefhebben. God die je ergens uitgehaald heeft, zou je hem dan dienen als je daar weer naartoe gaat? En dan heb ik het er niet over als je daar net als Jozef en Daniel wordt gebracht. Daar heb ik het niet over. Maar dat je zegt, ik ga toch weer een avondje uit. Maar dat mag in de christelijke vrijheid. Zou je daar God mee dienen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. En het tweede, Paulus die zegt dus niet van kijk eens naar je zwakke broeder. Maar hij zegt, kijk nu eens naar God. Die heb je toch lief. Die God die jou, straks in de derde gedachte, eerst heeft lief gehad. En die God die zijn zoon gegeven heeft om ook je zwakke broeder te redden. Zou jij die God dienen? Terwijl je je zwakke broeder meeneemt in de zon. Want misschien dat jij je ziel in dat restaurant niet bezoedelt. Maar je neemt wel je zwakke broeder mee. En die wordt wel meegezogen in de zon. Zou je daar God mee dienen? Maar, voel je de tegenstelling? Zo iemand God lief heeft. Er is nog een tegenstelling in 1 Korinthe 13, vers 8. Daar zegt de apostel dat de kennis teniet gedaan zal worden straks. Ja. En nog een keer, was er maar meer kennis in de gemeente? Was er maar meer honger om het woord te onderzoeken? Dus dat is geen zonde. Maar al heb je 10 academische titels, al ben je gepromoveerd in de theologie, de kennis houdt straks op. Het zal er niet gedaan worden. Maar de liefde blijft. 1 Korinthe 13. Maar de liefde blijft. Maar de liefde tot God zet Paulus dus tegenover de opgeblazen kennis. En dan zegt Paulus dus in Galaten 4 vers 9, nu u God kent. Hè? Toen u God niet kende en nu u God kent. En dat nu u God kent is hetzelfde als zo iemand God lief heeft. Dus wat is God kennen? Dat is God liefhebben. God kennen is niet als je een bepaalde opleiding hebt gedaan en dat je veel uit de Bijbel weet. En God kennen is hetzelfde als liefhebben. En de liefde zoekt altijd de gemeenschap. En God houdt gemeenschap met zijn kinderen in de weg van de middelen. Het woord, het gebed, sacramenten. God liefhebben is gemeenschap oefenen in de weg van de middelen. Wat een wonder als je God leert kennen, toch? Vroeger deed je maar wat, naar het goeddenken van je eigen hart. Je zat dat te bedenken. En natuurlijk hield je zonde aan de hand. Maar toen je God leerde kennen, toen heb je je verlorenheid gezien. Je leegheid. Je schuld. En toen God zich nader openbaarde, toen openbaarde hij zich in Christus. Dat hij er de zorg voor heeft gedragen. Dat de schuld is betaald en de ongerechtigheid is verzoend. En je leerde God in Christus kennen. Die het verlorene zoekt. Die zijn zoon heeft gezonden om het verlorene te redden. Uit puur welbehagen. Want dat gebeurde. Dan had je geen droge ogen. Was je hart vervuld met die wonderlijke liefde van God. Uitgestort staat. In Romeinen 5. Door de Heilige Geest. Helemaal vol van de liefde van God. Vol van de kennis. Straks zal de ganse aarde vervuld zijn met de kennis van God. Met de liefde van God. Straks zullen we helemaal vol zijn van de liefde. De volmaakte kennis. De gemeenschapskennis. Van Ezaad. Dus God wordt in Christus van de zijden gekend. Daaraan kunt u weten of u waarachtig bekeerd bent. Dan heeft u de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis gekregen. Maar God openbaart zich geheel anders aan zijn volk dan aan de wereld. Dat is ook zo onder de prediking. Als God erin meekomt in de prediking en hij raakt uw hart, dan krijgt u een heel andere openbaring dan wanneer u misschien de preek kon volgen. En misschien ook al wat aan gehad heeft. En misschien ook nog wel een mooie preek heeft gevonden. Enzovoort. Of dat u hebt gezegd, ik heb nooit geweten dat die tekst in de Bijbel stond. Dus God openbaart zich aan zijn kinderen geheel anders dan aan de wereld. Hoe dan? Wel, als God zich openbaart aan uw ziel, tot verlossing van uw ziel, dan ziet u de liefelijkheid en de dierbaarheid van de Heere Jezus. En dan ziet u de Heere Jezus als degene die in uw plaats uw schuld heeft betaald. En dat die heilige God om Christus wil al uw zonden u vergeven heeft. En dan zit uw God in Christus die niet meer op u toornt, maar die u met milde ogen, met vriendelijke ogen aanziet. Eerst had u met een God te maken die u niet kon ontmoeten. Hij was heilig. En hij had vlammende ogen. Maar in Christus heeft hij zich neerbuigend over u ontfermd, toch? God had een prachtvoorbeeld. O koningin Esther daar ligt. Kom. Haar hart klopt, of Mephibozet, die door de koning geroepen was en daar plat op de grond voor de troon lag. Gij hebt mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Dat is God kennen. Dan stort hij zijn liefde uit, zodat we hem gaan liefhebben. Hoe weet je nu of je God liefhebt? Dat is ook niet zo moeilijk. Er zitten stilletjes in de kerk en die hebben elkaar ooit eens ontmoet. En hoe weet je nu of je echt van een meisje houdt, of je echt van een jongen houdt? En als je al zoveel jaar getrouwd bent, hoe weet je dan of je dan echt van elkaar houdt? Heel eenvoudig, hè? Is er maar één. Als je God lief hebt, God is ook jaloers, hij wil het ook niet, maar dan wil hij je ook absoluut niet delen. Hij wil je hele hart. En als je God lief hebt, dan geef je ook je hele hart aan hem. En hoewel je tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed bent, dat is de droefheid naar God. Je zou hem met je ganse hart willen dienen. En je ervaart je gebrek, onvolkomenheid. Eén ding is zeker. Je wil hem van ganser harte dienen. Maar zo iemand God lief heeft, geen gedeelde liefde. Je hebt God ook niet lief, omdat je dan straks geen straf van hem krijgt. Maar een mooie hemel, zodat je niet naar de hel hoeft, maar toch lekker in de hemel mag zijn. Nou, als je van een meisje houdt omdat ze rijke ouders heeft, en dat je denkt, dan erf ik straks een mooie hoop, dan zit het niet goed. Vul maar in. Niet om iets van die ander, maar om die ander zelf. Dat is de zuivere, pure liefde. De zuivere, pure liefde. Nog iets. Wat is nu God liefhebben? Nou, dan moet je kijken naar de Heer Jezus. Hij had zijn vader lief als geen ander. Hij had zijn vader volkomen lief, volmaakt lief. En wat zegt hij? Het is mijn spijzen, het is mijn lust, het is mijn verlangen om de wil van mijn vader te doen. Als je God lief hebt, dan wil je wat hij wil. En dan hoef je echt geen hoogdravende dingen op te zoeken. Dan hoef je echt niet te zeggen, ik moet een zending in. Kan. Of niet. Willen wat hij wil. En misschien is dat wel het hoogste. Dat is elke dag. Met leidzaamheid. De loopbaan lopen. Die hij heeft volgd. Als je God lief hebt. En dan zegt de vader tegen zijn kind, kom, we gaan deze kant. En het kind moppert niet. Het kind zucht niet. Het klaagt niet. Net als Maria. En haar vader die engel Gabriel stuurde en ze zwanger zou worden zonder toedoen van een man. In de volksmond was ze dan een hoerenkind. Ze zette de relatie, haar huwelijk met Jozef op het spel. Nee, dat was geen eerbare route. voor haar vlees. Wie de Heere met haar ging. Dat was niet aangedaan. Het was een avondje uit eten in dat tempelrestaurant. Maar wat zegt Maria? Zij onderwerpt zich. Mij geschieden naar uw wil. Zie, hier is uw dienstmaagd. Dat is God liefhebben. En wie van de kinderen van God zal dan niet klagen? Toch, in de praktijk van het leven van alle dag komt er zo weinig van terecht. Vooral als lange duurt. Ik sprak, door mijn geluk misleid. Ja, toen de liefde Gods mijn hart vervulde. Ik wankel niet in eeuwigheid, Heere. Ik zal u hartelijk lief hebben, Psalm 18. En nu? Vanmorgen? Onze laatste gedachte. Van God gekend zijn. Zo iemand God lief heeft. Ja? Zie je Petrus huilen aan de zee van Tiberias? Ik kan het niet bewijzen. Kijk u maar in mijn hart. De rijke jongeling kon het wel bewijzen. Hè? Maar Peter kon het niet bewijzen. Kijk u maar in mijn hart. Zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. En Paulus zegt in Galaten 4 vers 9, daarom hebben we die twee versen ook gelezen. Ja, wat meer is, dat u door God gekend bent. Dat is het, hè. Dat is het. Juist door al die struikelingen heen. En dat je vanmorgen zegt, mijn liefde tot God. Als dat het kenmerk moet zijn, nou, dan ben ik volgens mij geen kind van God. Ja, wat meer is. Zo iemand God lief heeft. En Peter zegt, kijk nog één keer naar hem. Met zijn hoofd naar beneden. De tranen biggelen over zijn wangen. Heer Jezus, kijk u er maar in. Wat heb je er zelf ingelegd, toch? Die is van God gekend. En dat in kennis, in liefde. Want die liefde tot God, die komt uit een bron. Aan het begin van de weg van de geloofskennis staat het gekend worden door hem. Wij hebben hem lief, zegt Johannes, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Eerst heeft lief gehad. Weet u wat dat was? Eerst heeft lief gehad. Waar was dat? Nou, dat was in de modder van de zonde, waar u zelf niet uit kon komen. Daar, dat was het. Dat was toen u beleed, ik lag machteloos gebonden. Gij kom en maak mij vrij. De Heer Jezus heeft zijn reine handen met zijn reine handen uit het tolhuis gehaald. Uit de rechtzinnigheid zoals Saulus. Uit de afgodendienst Abraham. Uit de onzedelijkheid de Samaritaanse vrouw. Daar heeft hij je van. Je kon er zelf niet uitkomen. Dan heeft hij je teruggebracht. In het hart van God de Vader. Daar hoorde je het. De hartslag. Zijn eeuwige liefde. En eeuwig is niet een opeenvolging van momenten. Maar dat is die constante, onveranderlijke zonde. Dat is nou het wonder van genade. Als je elke keer struikelt. Let er maar op. Als Peter met zweren Driemaal toe zegt, ik ken hem niet. Moet je die ogen van Jezus zien. Naar Petrus. Dat is wat hier staat. Die is van hem gekend. Die is van hem gekend. Nou, wat is dat? Dan moet u lezen in Spreuken 8. Zoals de Vader de Zoon kende van eeuwigheid. En daarmee zeg ik niet dat het wezen van de Zoon en een kind van God hetzelfde zijn. Dus dat moet u wel even goed begrijpen. Maar, zoals de Vader de Zoon kende van eeuwigheid. En wat staat er dan in Spreuken 8? Dat de Zoon dagelijks het vermaak was van de Vader. Als de Heer Jezus Petrus daar aankijkt, dan zegt hij, Petrus, ik hou toch van je. En de Vader vermaakt zich toch in Petrus. Maar Petrus is toch zijn Efraïm, zijn dierbare zoon, zijn troetelkind. Kun je toch niet begrijpen? David vermaakte zich even in de hartstocht. De Vader vermaakte zich niet in de zonde van David. Oh nee, die heeft hij bitter gestraft. Rechtvaardig gestraft. Uw doen is rein. Uw vonnis gonsrechtvaardig. Zich wel vermaakt in David. Want eeuwige liefde is niet een liefde van opvolging van momenten. Nee, dat niet. Constante. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan het ook niet uitleggen. Ik kan u dat eigenlijk ook niet vertellen. Dat kan ook niet. Want liefde is niet iets om over te redeneren. Want dan heb je opgeblazen kennis. En liefde moet beleefd worden. Doorleef. Het liep beter weg. Ging naar buiten. Het was een plekje alleen. Ja, dan hoef ik niet naar het restaurant. En hij weende. Bitter. Betroefheid. Naar God. Is van hem gekend. Van eeuwigheid heeft de Vader een vermaak in Christus, in de kerk. En die liefde die ging zo ver, die ging zo ver. Kijk, ik moet dat in opeenvolging zeggen, maar dat was allemaal tegelijk in het hart van de Vader. Dus de Vader die kijkt naar al die verloren zondaren, een schare die niemand tellen kan. Heeft ze lief. En hij vermaakt zich niet in hun zonde. En dan denkt de Vader, hoe kan ik zonder dat mijn recht geschonden wordt, ze aan mijn boezem drukken? Is er maar één weg. Kunt u lezen in 1 Johannes 4, dat hij zijn zoon gezonden heeft. Wat een verzoening van onze zonde. Probeer maar in je gedachten voor te stellen, al gaat het je denkvermogen ver te boven, wat er gebeurt. Dus de Vader kijkt van eeuwigheid en dan ziet hij al die Korintiërs daar, in die restaurants, in het nachtleven, maar die hij van eeuwigheid in Christus heeft uitverkoren en bemind. En dan denkt de Vader, hoe haal ik ze uit dat zondige leven? En is er maar één weg. Zijn zoon te zijn. Nee. Niet aan die restaurant. Maar naar de dood. De vloekdood. Eeuwige dood. Want de Vader ziet de Korintiërs liggen. Midden in de dood. Midden in de dood. Dan moet hij zijn zoon zo ver wegsturen, zo diep, om die anderen eruit te halen.
veel meer hem gekend. Ja.
Heer?
Dat is nou voor de aangevochtenen. Ja, mijn liefde tot de Heer, hè? Zo gebrekkig. En u haalt de Heilige Geest en die aangevochten kinderen van God weg. Niet die mensen die zeggen, nou ja, vooruit, hè. Dan maar een keer zonde, dat is toch allemaal vergeven. Nee, nee, die aangevochten kinderen van God. Die zeggen, mijn heiliging lijkt nergens op. En ja, maar daar moet je ook niet naar kijken. Je moet kijken, veel meer van hem gekend zijn. Die eeuwige, onveranderlijke liefde. Nee, dat is een liefde die heb je niet verdiend. Die heb je ook niet waardig gemaakt. Dat komt trouwens ook niet. Want ik was er niet van eeuwigheid. Dat is een pure, eenzijdige liefde. En die liefde, die wekt tot wederliefde. En wat zegt de Heer Jezus dan, hè? Als hij de wet samenvat, 10 geboden. Dat hij God lief hebben boven alles. Ja, hoe moet dat? En je naaste als jezelf, hoe moet dat? Nou, zegt hier de apostel, veel meer van hem gekend. U bent van hem gekend. Als dat wonder gaat leven, weer gaat leven. Dat hij zich in Christus over mij ontfermde, van eeuwigheid, onveranderd. Dan bloeit de liefde weer op. Als die liefde opbloeit, dan zeg ik niet, maar ik heb mijn rechten in mijn vrijheid. En of ik dan die zwakke broeder erger of weet ik wat, dat maakt me niet uit. Dan zeg je, oh, ik mag wel naar dat restaurant in de christelijke vrijheid. Maar dat ga ik niet doen hoor. Ik ga mijn zwakke broeder niet ergeren. Tot in der eeuwigheid. Dat is helemaal niet moeilijk. Als de liefde Gods je hart heeft vervuld. Dus wat is hier eigenlijk in Korinthe aan de hand? En ieder onderzoeker zichzelf en leggen zijn leven ernaast. Is het misschien omdat wij niet kennen? Of omdat wij niet vervolgen te kennen? Machtige wonder. Dat hij mij eerst heeft liefgehad. Als dat zo is, bekeert u dan. Amen. We zullen eindigen met gebed. Een gedeelte van uw woord uitgelegd, heb er dank voor, Heere, dat het in orde mocht verhalen. En nog eens, we bidden u om de toepassing. Dat we in het midden van de gemeente niet alleen droge waarheden tegen elkaar zeggen, maar dat het wonder mag gaan leven. Weer mag gaan leven die mij heeft lief gehad. Zegen uw woord, sterk ons en breng ons ook vanmiddag weer samen om opnieuw onderwijs van u te ontvangen. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Psalm 116 is 1.
Ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.